Goedemorgen allemaal. We gaan Gods woord lezen nu. En we doen dat in het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15. En we lezen daar de versen 1 tot en met 11. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij. Opdat ze meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt ge niets doen. Wie in mij niet blijft, is buiten geworpen als de ranken is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. En gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen nu stil zijn voor je gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen ontmoeten vandaag, deze dag. Dat u onze geleide en bewaarde bent geweest tot dusver. En dat we elkaar mogen ontmoeten en begroeten in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Verbonden in de liefde die ons in de Heer Jezus Christus is geopenbaard. We mogen samen zijn, geborgen in uw liefde, bewaard in uw liefde, vertroost in uw liefde. Heere God, het is een wonder van genade dat u zo met ons leven begaan was en nog dat u er werkelijk alles voor over hebt gehad om uw liefde aan ons zichtbaar te maken, maar ook om uw liefde in ons en door ons te openbaren voor de wereld om ons heen. En Heer, nu wordt ons gevraagd om vrucht te dragen. En het geheim daarvan is, o Heer, mogen we lezen en ook overdenken is, blijven in u. Maar hoe doen we dat? Heer, we bidden voor hen die hier niet kunnen zijn. Zieken, ouderen, zij die andere verplichtingen hadden vanmorgen. Heer, we dragen al deze mensen aan u op en vragen, omringt u hen met uw liefde, uw genade, uw barmhartigheid en vertroost hen een ieder naar behoefte. Bouw op een ieder naar hij of zij nodig heeft. Heer, we bidden voor heel uw kerk wereldwijd, dat het woord der waarheid recht gesneden zal mogen worden op deze dag. En dat mensen geraakt worden tot in het diepst van hun ziel. En dat er open gedaan wordt voor u, zodat u woonplaats kunt kiezen ook daar. En bidden ook voor uw volk Israël. Heere, kom tot uw doel, ook met uw oude verbondsvolk. We danken u voor uw machtige beloften in uw woord, in de profetie. En Heer, we weten van donkere tijden, zware tijden. We maken het ook zelf mee in deze tijd. Maar we weten ook dat het licht van uw komst gloort. En dat de dag komt dat u heel deze schepping, hemel en aarde, zult vernieuwen. En er gerechtigheid en vrede en liefde zal zijn tot in eeuwigheid. Heere, geef ons een gezegende dienst met elkaar. U weet wie we zijn. U kent ons hart. U kent ons innerlijk. U kent onze gedachten reeds van verre. Verheerlijk uw naam in ons midden. Wees met het spelen, het zingen en het luisteren naar uw woord. We bidden het van u in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar nu van Johan de Heer 480. 480, de coupletten 1, 2 en 4. En ik stel voor dat er dan ook de inzameling van de gaven plaatsvindt. Dus ook daarin mogen u gezegend worden. En aansluitend zingen we dan Johannes de Heer 480, 1, 2 en 4. Ik wil met u nog een tekstwoord lezen. Een woord van Paulus in 1 Korinthe 13. En dan weet u natuurlijk dat het gaat over het lied van de liefde. 1 Korinthe 13. En ik vraag dan aandacht voor datgene wat hij zegt. Als het gebied van de liefde is benoemd, dan spreekt hij in vers 11 van 1 Korinthe 13 en verder, vanaf vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Wat mij betreft mag u rustig gaan zitten. Ik wil met u nadenken over het gelezen gedeelte. En uiteraard ook dit tekstwoord. En ik heb boven de verkondiging gezet als onderwerp de weg van groei. De weg van groei. Wel, zoals gezegd, de apostel Paulus heeft in 1 Korinthe 13 de liefde behandeld. En is daarbij ook ingegaan op het karakteristieke van de liefde. En een nauwkeurige beoordeling van dat karakter van de liefde, zoals hier beschreven, geeft het gevoel van een niet na te volgen uitdaging. Of we komen tot de reactie: dit is geen haalbare kaart. Dit is goddelijke liefde. Agape. Agape liefde, liefde die bereid is om zich op te offeren. Zich totaal en volkomen in te zetten voor God en de naaste. Kortom, wij mensen zullen het moeten doen met liefde die aangeduid wordt met eros. Liefde die van onszelf uitgaat. En eigenlijk qua karakter ook egocentrisch is, op onszelf gericht dus. Of we moeten het doen met de liefde uitgedrukt in het woord philia, waarbij de nadruk ligt op medemenselijkheid. En met deze twee soorten van liefde, nou ja, daar moeten we dan maar flink ons best mee doen. En dan moeten we maar proberen daar het beste van te maken. Want nogmaals gezegd, als je let op alle kenmerken, zoals die uitvoerig genoemd worden bij Paulus in 1 Korinthe 13, van de agape liefde, dan komt daar een gevoel van onbereikbaarheid. Onbereikbaarheid. Maar de vraag is of die conclusie wel terecht is. Of anders gezegd, leggen we dan niet te snel het hoofd in de schoot? Geven we het niet te snel op? Kiezen we niet te snel, wat heet, voor het alternatief? Heel opmerkelijk is de reactie van Paulus in het gelezen tekstgedeelte. En al lezend ben je misschien geneigd te denken, nou ja, Paulus, dit slaat nergens op. Dit heeft geen enkele relatie met het voorgaande. Maar opvallend vind ik dat het voorbeeld dat Paulus aanhaalt ingeklemd staat tussen de behandeling van de liefde en het afsluiten daarvan met als belangrijkste conclusie dat deze liefde het enige is dat blijft. En hij leidt zijn voorbeeld in met de volgende woorden. Als het volmaakte komt, zal het onvolkomen afgedaan hebben. En illustreert dat vervolgens dan met het verschil tussen een klein kind en een volwassene. Hij zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. En nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Een klein kind praat, denkt en overlegt op een manier die typerend is voor de leeftijd. En daar is niks mis mee. Er is ook niks verkeerds aan. Soms is het ook heel erg grappig. En de volwassene heeft afgelegd, als het goed is, wat kinderlijk is en spreekt, denkt en overlegt op een manier die bij die volwassenheid past. En het lijkt mij dan ook geen punt van discussie dat het spreken, het denken en het overleggen van een volwassene op een hoger niveau ligt dan dat van het kind. Anders gezegd dus, volmaakter is. Tussen aanhalingstekens, volmaakter is. Je zou kunnen zeggen, er is een weg van groei, er is een weg van ontwikkeling. Paulus vergelijkt de situatie ook met het kijken in een spiegel. Spiegels waren in de oudheid van koper of zilver en gaven maar een zwak en onduidelijk beeld. Er is heel veel onduidelijkheid in het leven van een kind. Een kind moet nog heel veel leren. En dat geeft heel veel moeite om de weg in en door het leven te leren vinden. In het opgroeien worden levenssituaties beter door ons beoordeeld. En wordt het zicht op de wereld en de maatschappij en het reilen en zeilen daarin voor ons steeds beter en helderder. Maar nu dringt de vraag zich natuurlijk op, en misschien had u dat ook al wel, welke relatie heeft deze verhandeling nu van Paulus te maken met het onderwerp liefde, zoals verwoord in 1 Korinthe 13. Wel, een eerste reactie is dan dat, zoals deze beide levensfasen van de mens verschillen, zo geldt dat ook voor het kind van God. Zo geldt dat ook voor de gemeente van Jezus Christus. Want bij de tijd voorafgaand aan de wederkomst, dus de tijd waarin wij nu leven vandaag, de tijd voorafgaand aan de wederkomst van Jezus Christus, daar horen wij de gaven van de talen, van de profetie en van de kennis, enzovoort, enzovoort. En na de wederkomst van de Heer hebben we te maken met de volmaakte gemeenschap met God. En alle gaven, alle talen, alle kennis en alle profetie zullen dan ophouden, heeft ook geen zin en geen betekenis meer, om plaats te maken voor hetgeen volmaakt is. Of zoals Paulus dat hij zegt, dan zullen we afgedaan hebben met hetgeen kinderlijk is. En kinderlijk is in dat geval dan de talen, de kennis, de profetie enzovoort enzovoort. En zoals gezegd, het voorbeeld van de spiegels benadrukt dat er in ons kind zijn veel raadselachtigheid is in het kennen van God. En zijn plannen met deze wereld. Maar, zegt Paulus, eenmaal zullen we hem kennen, niet meer door talen of profetie of wat dan ook, maar rechtstreeks. Als volwassenen, als volmaakte. Zoals God mij nu door en door kent, zo zal ik hem straks door en door kennen. Nu zouden we kunnen denken dat Paulus hiermee benadrukt dat we hier en nu in de positie van het kind zijn, onvolkomen dus, en dat er straks bij de wederkomst van de Heer dat dan veranderd wordt in volwassen worden of volmaakt zijn. En dat dat een vast en onveranderlijk gegeven is. Dat daar niks tussen zit, tussen die twee posities. Tussen het beeld van het kind, het onvolmaakte, en de volwassene, het volmaakte, staat volgens mij de groei naar dat moment toe. Of anders gezegd, we zijn allemaal op school geweest, hebben ook een beetje leren rekenen, denk ik. Toch? En als het met het kopje niet meer hoeft, dan heeft u vast wel zo'n dingetje bij je waar je het op in kunt toetsen. Maar volgens mij, als we nou nul als onvolmaakt noemen, en 10 volmaakt, dan staan daar volgens mij dus nog een flink aantal cijfers tussen. Paulus signaleert dus wel degelijk een groeiproces in de liefde. In het proces van kind zijn naar volwassenen zit het groeiproces van beginnend geloof, beginnende liefde, naar de volwassenheid in het geloof. De uiteindelijke volmaaktheid. Van beperkt zicht op de werkelijkheid van het geloof, de spiegels, naar de helderheid van het geloof. Hem zien van aangezicht tot aangezicht, zegt 1 Johannes 3 vers 2. Geloof wordt ons in Gods woord voorgehouden als een groeiproces. En de agape liefde als een ontwikkelingsproces. Dus kunnen we niet een houding aannemen van onmogelijk, niet haalbaar, en wat voor kreten we daar nog meer bij kunnen bedenken. En nou ja, we wachten maar rustig af. Lekker fijn achterover hangen, lekker passief. We wachten maar rustig af tot de volmaaktheid, dat wil zeggen het koninkrijk van God komt. Heel onverstandig. Dan gaan we namelijk voorbij aan een heel gevaarlijk feit. Dat gevaarlijke feit luidt: stilstand in het geloof betekent achteruitgang. Maar ook op een andere reden moeten we die afwachtende houding afwijzen. De Heer Jezus was het voorbeeld in volmaaktheid. En is daarin ons tot voorbeeld in navolging. In hem, in de Heer Jezus Christus, worden we uitgedaagd om tot geestelijke groei te komen. Hoe komen we tot die groei? Nou, een goed voorbeeld is de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. De Heer Jezus is gekomen als de ware wijnstok. En hij voert Gods wil volmaakt uit. En dan lezen we, er zijn ranken die verwijderd worden en ranken die vrucht dragen. Vruchtdragende ranken zijn die ranken die het kruisoffer van de Heer Jezus Christus hebben aanvaard voor de vergeving van hun zonden. Tot het karakter van de groei hoort verandering. Groei betekent verandering. En als we simpelweg naar de mens kijken, we hebben het dan toch over dat voorbeeld van Paulus. Als we simpelweg naar de mens kijken, dan spreken we van verandering in lengte en in gewicht. Daar hebben we het soms heel erg druk mee. Vorming van het gebit, en misschien is er wel meer te benoemen, te veel om op te noemen. Deze groei is gewenst. En ook noodzakelijk. Want als een kind niet groeit, dan is dat reden tot ongerustheid. En het raadplegen van artsen. Maar groei gaat niet altijd op een manier die als prettig wordt ervaren. Groei kan ook heel pijnlijk zijn. Ik heb regelmatig mijn oudste kleindochter naar bed gebracht. En dan huilde ze. Dan vroeg ik, wat is er? Opa, mijn benen doen zozeer. Ja, nou ik herkende dat wel, want onze zoon had daar ook last van. Groeipijn. Spierpijn in de benen van kinderen. Maar ja, ook het wisselen van een gebit en al die andere dingen zijn natuurlijk niet prettig. Hè? Nee, ik bedoel, sowieso als je naar de tandarts moet is al niet prettig, toch? Misschien is dat nou wel het grootste probleem. Als gevolg waarvan groei in geestelijke zin vaak wat achterblijft. Wat overigens minstens net zo verontrustend is als achterblijven in lichamelijke groei. Want we houden niet zo van bepaalde verschijnselen in het groeien. Van invloeden van binnenuit of van buitenaf. Laten we dan maar gewoon eerlijk zijn, we zijn nou niet zo gek op dat snoeien. Op beproevingen, op leed, moeite, ziekte, pijn. Daar zijn we niet gek op. Of is hier iemand die daar voorkeur voor heeft? Moet er wel bij zeggen, we worden niet in die nood, die moeite, die beproeving worden niet in alle gevallen door God zelf in ons leven gebracht. Maar vervolgens, als het zo is, wel weer door hem gebruikt. Voor onze geestelijke groei. Maar nogmaals gezegd, we houden er niet zo van. We willen een rustig en kalm leven. Niet al te veel sores. Niet al te veel druk. Niet al te veel spanning. En we hebben een onvoorstelbare hekel aan nare en vervelende levenssituaties. Dat wijzen we af. Als het zich voordoet, dan wijzen we het af. Misschien roepen we dat niet, maar innerlijk wijzen we het af. We benaderen het negatief. En zien heel vaak in wat ons overkomt, in ziekte, pijn en lijden en weet ik wat al niet meer, heel vaak niet de snoeiende hand van God om onze vruchtbaarheid te vergroten. We benaderen dat soort dingen veel te veel en te vaak als een soort van straf. En dat heeft dan een negatieve invloed op onze geestelijke groei. In het voorbeeld van de wijnstok en de ranken zit ook groei. En de daarbij behorende veranderingen. Is u opgevallen, betreffen twee soorten ranken aan. Zij die afgesneden worden, maar er is geen vrucht. Je zou kunnen zeggen, schijngeloof. Ik ga er niet van uit dat op iemand van ons hier van toepassing is. Ik ga ook verder op die ranken niet in. Is niet van belang namelijk voor mijn onderwerp. Er zijn ranken die wel vrucht dragen. Dat zijn zij, zo staat er ook in de tekst, die rein zijn door het woord. Rein door het woord. En deze ranken worden gesnoeid. Of letterlijk staat er in de grondtekst gezuiverd. Gereinigd. Dat wil zeggen, alles wat het vruchtdragen in de weg staat, wordt verwijderd. Want het geloof wordt immers uit de vruchten gekend. En dat is nou wat God de Vader, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, met jullie doet. Zij behoorden tot die vruchtdragende ranken. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En nu wordt gezegd, nu moet verwijderd worden alles wat het brengen van goede vrucht in de weg staat. Want elke gelovige, wie die ook is, heeft te maken met groeibeperkende onderwerpen. Dat zuiveren en snoeien, ik daag u uit om die gelijkenis nog maar eens een keer goed na te lezen vandaag. Dat zuiveren of dat snoeien gebeurt onder andere door middel van het woord. En daarmee wordt ook aangegeven hoe belangrijk het is dat je als gelovige, dus als vruchtdragende rank, dicht bij dat woord van God leeft. Om die reden als belangrijke voorwaarde voor vrucht dragen, worden discipelen ook opgeroepen om in hem te blijven. En in Jezus blijven betekent per definitie in het woord blijven. Andere aspecten van zuiveren, we noemden ze al, zijn beproeving, leed, moeite, strijd. En zoals het is met het vruchtdragen, zo is het ook met de liefde, blijkt uit ditzelfde gedeelte van Johannes. Een van de vruchten van het geloof, we noemen het ook wel de vruchten van de Heilige Geest. Wat is de belangrijkste vrucht van de Heilige Geest? Als u leest in Galaten 5 vers 22, dan vindt u de hele rij opgezond. En weet u waar die mee begint? Met liefde. Een van de vruchten, je mag misschien wel zeggen, een van de belangrijkste vruchten van geloof. Als werkzaamheid van de Heilige Geest. Is liefde. Vrucht dragen is groei in geloof, is groei in liefde en in toewijding. Maar dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet vanzelf. En ook nu horen we de Heer Jezus zeggen, in Johannes 15 vers 9, dat we in zijn liefde moeten blijven. Maar als Jezus spreekt over in zijn liefde blijven, over welke liefde heeft hij dan? Dan heeft hij het niet over Eros. En heeft hij het niet over Philia. De liefde van Jezus is agape. En hij zegt dat je in die liefde moet blijven. Het gaat dus om de liefde zoals beschreven in 1 Korinthe 13. De agape liefde dus. En hoe blijf je daar nu in? Als belangrijkste voorwaarde voor groei. Het woord van God is eigenlijk zo eenvoudig, hè? Af en toe dan ben ik wel eens verdrietig over al dat geworstel van mensen. Omdat ze er meer in willen lezen dan er staat. Dat moet ik niet doen. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Als je dus vraagt van, Wat is nu de belangrijkste voorwaarde voor groei, ook in de liefde? Dan staat het antwoord gewoon in de tekst. In Johannes 15 vers 10, daar staat dat je zijn geboden bewaart. Of anders gezegd, dat je gehoorzaam bent aan het woord. Vrucht dragen, groei in alle aspecten van het geloof, is afhankelijk van het blijven in de Heer Jezus Christus. Of anders gezegd, blijven in zijn woord. Zonder dat is groei onmogelijk. En zoals ik al eerder zei, geen groei in geloof is minstens net zo ernstig als achterblijven in lichamelijke groei. Alleen met achterblijven in het geloof kun je niet naar een dokter. Nou, misschien zijn er wel die zich opwerpen als zodanig, maar je moet toch echt bij een andere geneesheer zijn. Tot slot wil ik nu de weg tot groei, en het groei in geloof en groei in liefde kennen, we kennen die weg nu, nog een keer benadrukken hoe belangrijk die groei in liefde is. Want zo horen we om te beginnen in 1 Korinthe 13, dat profetieën, dat tongen, dat kennis, enzovoort, dus gaven van betekenis in deze tijd, hun einde kennen. Maar dat geloof, hoop en liefde blijven. Te midden van alle vergankelijkheid. Om vervolgens vast te stellen dat ook geloof vervuld wordt in de verwisseling naar aanschouwen. En dat de hoop wordt vervuld als we het voorwerp van onze hoop ontmoeten in de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar één ding eindigt nooit. Niet voor niets staat er, de liefde vergaat nimmer meer. Zij blijft. En die liefde, die nemen we mee naar de eeuwigheid. Of zoals gezongen werd, ik moet eigenlijk zeggen niet of, maar en, zoals ook gezongen werd in dat lied van Johan de Heer, 166, grijp toch de kansen. Alles wat gedaan wordt in liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en blijft bestaan. Blijft bestaan. Liefde, agape liefde is de meeste. En waarom is deze liefde de meeste? Omdat liefde het doel is van Gods werk. Aan de gemeente en aan elk kind van God. En dat doel is dat we de Heer Jezus dienen met heel ons hart en met alles wat er in ons is. En dat doel wordt bereikt doordat we God lief hebben en onze naasten. Het geloof is door liefde werkzaam. En liefde is de band van de volmaaktheid. Liefde is de band van de volmaaktheid. En groei in die liefde, zorgt ervoor dat we hem zullen zien. Zoals wij gezien zijn door hem. Dat we hem zullen kennen zoals wij zelf gekend zijn door hem. En dat we hem zullen lief hebben, volmaakt, zoals hij ons volmaakt heeft lief gehad. Nou, wat zal ik zeggen? Ik wens u en mijzelf, misschien een beetje egoïstisch, maar toch, Maar ik wens u en mijzelf een meer dan groeizame tijd toe. Halleluja. Amen. En nu gaan we zingen van Johan de Heer 666. Wat u niet weet is dat we dus voor de dienst daar al een discussie over gehad hebben. Kijk, in het geloof zijn er heel veel dingen die in je leven veranderen. Maar er zijn ook dingen die hetzelfde blijven. Wat er dan ook met je gebeurt. Nou, daar hoef ik het nou niet meer over te hebben wat er met me gebeurd is. Maar heel veel dingen veranderen niet. En één daarvan is mijn eigen wijsheid. Nee, mijn eigen wijsheid. En ik ben dus van mening dat als ik een lied opgeef, gewoon omdat ik vind dat dat zo prachtig past bij het onderwerp wat we behandeld hebben. En dan wordt dan geroepen van ja, moeilijk, lastig lied. Kunnen we misschien niet zingen? Dan denk ik van, nou dan leert u het maar. Ja toch? Dan leert u het maar. 666. Laat me nu blijven groeien, bloeien. Zullen we samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit uur van ontmoeting met u en met elkaar. Heer, we danken u voor de gemeenschap die we mochten ervaren. En dat we uw liefde hand hebben opgemerkt in ons persoonlijk leven. Maar ook in het leven van de gemeente van de Heer Jezus Christus aan deze plaats. Heer, we danken u voor die geweldige grootheid. Die alles opofferende liefde. Die u zichtbaar hebt gemaakt en kenbaar en merkbaar in ons leven. En Heer, als we dan met elkaar daarbij stilgestaan hebben. Dan hebben we de oproep verstaan dat we ons niet hebben neer te leggen bij de onvolmaaktheid. Maar dat we net als een kind in groei naar volwassenheid de weg van groei moeten gaan in de liefde. En Heer, u hebt ons die weg gewezen in het woord, in het blijven in u. Ook al betekent die weg soms dat er moeite, strijd en worsteling is. Heer, omdat er allerlei groeibeperkende omstandigheden kunnen zijn, veroorzaakt door de omgeving of opgeroepen door onszelf. En Heer, leer ons om deze dingen niet te zien per definitie als een straf van u, maar als een signaal van opmerkzaamheid. Dat we de moed hebben om een blik te slaan in de spiegel van het geloof, om te ontdekken waar we staan, hoe het met ons is, hoe het met ons is en gaat, als het gaat om onze relatie en verbondenheid met u. En als die wat wankel en wat kwetsbaar is geworden, Heer, dan danken we u voor die snoeiende, reinigende hand. Want daarmee wordt de relatie versterkt en alleen maar sterker. En vindt de weg naar volmaaktheid plaats. Heer, wilt u maar de naprediker van uw woord zijn. En help ons, Heer, om die weg van groei in liefde te gaan. In het dankbare besef dat die liefde blijft. En dat alles wat gedaan wordt in die liefde van u, zijn blijvende waarde heeft. En vruchten zullen zijn, zelfs voor de eeuwigheid. We loven en prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. We zingen tot slot met elkaar Johan de Heer lied 5. Johan de Heer lied 5, stel voor dat we dat, voor zover dat mogelijk is, staande doen. Johan de Heer lied 5. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen, totdat Jezus komt. Amen.